Welkom bij de Manifestatie Podcast. De enige podcast die jij nodig hebt om te leren manifesteren. Maar wie ben ik om dat te zeggen? Mijn naam is Charlie en ik heb mijn eigen bedrijf Charlie's Choice compleet ingericht op jou leren manifesteren. Dit doe ik door middel van mijn kennis die ik heb opgedaan in de mentale gezondheidszorg te combineren met praktische manifestatietools. Denk hierbij aan EFT tapping, hypnose, scripting, je verleden herscripten, visualisaties en een heleboel leuke experimentjes die jou bewijzen dat ook jij kan manifesteren wat je wil. Want laat het aan mij over om de fun en magie van manifesteren in je leven te brengen. Toen ik net wakker werd had ik maar één vraag. Waarom weet niet iedereen dit? En zo was Charlie's Choice en de Manifestatie Podcast geboren. De boodschap wordt inmiddels flink verspreid en ik word van niks gelukkiger dan alle berichten die ik iedere week ontvang van jullie succesverhalen. Deel de podcast dan ook zeker even met al je vrienden en vergeet hem niet 5 sterren te geven, zodat we deze magie door heel de Benelux kunnen verspreiden. Tag me op Instagram wanneer je met de podcast wandelt of ernaar luistert en dan zou ik zeggen, ben jij klaar om je doelen te behalen door middel van manifesteren? Dan zou ik maar heel snel klikken. Go get them, Tiger! It's a beautiful day to be alive! Omgaan met rouw, niet vanuit mijn eigen empathisch vermogen, zoals je in de vorige aflevering hebt kunnen horen. Dat ik praat over mijn eigen rouw vanuit de suïcide van mijn vader. Maar dit keer geef ik jullie tips om te gaan met iemand die overleden is in je leven. Een vader, een broer, een zus, een tante, een oom, een vriend, vriendin. Wie het ook is die in je hoofd opkomt. Ik ga je tips geven om hiermee om te gaan vanuit mijn kennis vanuit de GGZ. En vanuit mijn kennis van spirituele tools. Dus dit wordt een hele mooie, liefdevolle aflevering weer. En dan sluit ik het onderwerp verdriet en rouw weer af. Want dat stond deze week in het teken. Maar ik vind het wel heel erg belangrijk om dit te doen. Zodat er altijd op ieder moment, wanneer jullie hier naar luisteren, er een aflevering staat. Wanneer je jezelf verdrietig voelt of verloren voelt. Of denkt, ik weet gewoon niet hoe ik zonder deze persoon verder moet gaan leven. Dat deze afleveringen in mijn podcast staan en dat je daar altijd troost in kan vinden. Dat is mijn intentie met deze afleveringen die ik deze week maak. En ik heb gisteren de podcast online gezet over de suïcide van mijn vader. Ik neem deze nu pas op een dag later. Omdat ik echt even wilde voelen en kijken of ik nog een aflevering over rouw wilde maken of niet. Want ik merk ook dat mijn energie wat lager is wanneer ik dit soort afleveringen doe. Maar dat is heel normaal en heel logisch. Maar ik heb ook zoveel lieve reacties van jullie ontvangen over dat de podcast zo herkenbaar was voor sommigen. En ja, dat jullie het ook heel fijn vonden om mij wat beter te leren kennen op deze manier. En dat jullie het ook heel inspirerend vonden hoe ik toch in het leven sta. Dat heel veel mensen mij berichten dat ze daar nog wel wat in konden groeien. Dat ze toch misschien iets meer bleven hangen in het verleden en in een soort slachtofferrol. En dat vind ik gewoon ongelooflijk fijn. Dat jullie daar zoveel aan gehad hebben. Dus dank jullie wel voor jullie lieve berichtjes. Want ik lees ze allemaal. Ook als jullie hier op Spotify reageren op die vragensticker van wat vond je van deze aflevering. Ik lees ze allemaal, weet dat. Maar ik kan in Spotify niet reageren. Dus als je wil dat ik reageer en echt interactie met je heb, dan moet je me altijd even een DM sturen op It's Charlie's Choice op Instagram. Maar als je gewoon even een eenzijdige interactie wil en me wil laten weten wat je van de aflevering vindt, dan kan je op Spotify even een berichtje sturen. Oké, jongens. Ik ben deze aflevering wel weer wandelend aan het doen, want ik merk dat ik echt even behoefte heb om mijn deur uit te gaan. Ik heb een knetterdrukke periode met social media planning maken, maar ook met het geheime project wat eraan komt. En de cursus zal begin maart weer gelanceerd worden. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. Ik ben jarig volgende week. Mijn agenda is bom en bom vol. Ik ga 5 februari naar Kaapstad ook. Zo ongelooflijk dankbaar voor dat dat weer is gelukt. Wel maar 2 weken dit keer, maar het is nog steeds een hele dikke vakantie waar ik echt naar uitkijk. En mijn agenda zit gewoon overvol, maar wel in de beste manier. En weet dat je je ook nog steeds aan kan melden voor de mentorship trajecten. Mail dan even naar info@charlieschoice.nl. Als je interesse hebt en denkt, ja, ik wil echt nu investeren in een traject met Charlie. Dan stuur ik even een vragenlijst naar je op en dan kunnen we kijken of wij een match zijn. Weet ook dat je hiermee tijd koopt, hè, jongens, met deze trajecten. Want ik krijg ook wel vaker mailtjes van mensen van, ja, ik ga het eerst nog even zelf proberen. En dat zijn dan mensen die al heel veel cursussen hebben gekocht. Misschien in totaal wel net zoveel als dat je bijna bij mijn mentorship in de buurt komt. En dan denk ik soms wel van, ja, wanneer is het tijd dat je het jezelf gunt om wat 1-op-1 begeleiding te krijgen? Hè? En dat je echt even grote stappen maakt in op persoonlijk niveau kijken wat jouw blokkades zijn in plaats van in groepsverband. En daarmee koop je gewoon heel veel tijd, want je hebt daar wat aan voor de rest van je leven. Waar een cursus toch vaak wat algemener is, hè, voor grotere groepen. Maar goed, we gaan in de aflevering duiken. Ik ben dus weer lekker aan het wandelen. En ik denk ook met dit soort zware afleveringen. Nou ja, deze aflevering gaat een stuk minder zwaar zijn dan de vorige. Vind ik het ook lekker om te bewegen terwijl ik praat. Dus het kan zijn dat je misschien af en toe wat achtergrondgeluid hoort. Of dat je mij hoort praten. Of hijgen. Maar bear with me. Oké. Ik maak deze aflevering dus voor iedereen die iemand verloren heeft. En laat ik even beginnen met dat dat ongelooflijk verdrietig is en pijnlijk. En dat er zeker wanneer dit net is gebeurd, dat je iemand verloren bent, je hier helemaal niks mooiers van hoeft te maken dan dat het gewoon ontzettend verdrietig is. Want dat is het. En alle gevoelens rondom dit verlies zijn compleet normaal. En ik zeg normaal tussen air quotes die jullie niet kunnen zien. Want het ziet er nou eenmaal echt voor iedereen anders uit. En omdat ik zo'n diep verdriet heb gekend en nog steeds ken, maar op een andere manier met het verlies van mijn vader en suïcide, zoals jullie dus in de vorige aflevering hebben kunnen horen, weet ik ook heel goed hoe dit proces van verdriet gaat. En ik zie ook bij iedereen om mij heen die ook een ouder heeft verloren, wellicht op een andere manier dan die van mij, maar niet minder pijnlijk, dat iedereen hier anders mee omgaat. En dat er dus echt geen lineair proces te maken is van rauw. En dat wil ik even benadrukken, want je ziet altijd die fases van rauw. Nou, dan heb je eerst verdriet, dan komt boosheid, dan komt ontkenning. Ga maar zo door. En ik kan je vertellen, dat gaat helemaal niet in die volgorde op die manier. Want we zijn geen robots die rouwen volgens een boekje. We zijn mensen met emoties die helemaal niet te voorspellen zijn voor de meeste mensen. En ik denk dat dat ook zo belangrijk is om te benoemen nu. Is dat ik dus ook veel klanten krijg en veel patiënten die rouwen en dan na een jaar bij mij komen en zeggen, ja, ik snap het niet, want het is nu een jaar geleden en ik had verwacht dat ik me nu goed zou voelen, maar ik voel me slechter dan ooit. En dan zeg ik altijd, ja, maar wie heeft dat plakkaat van een deadline van een jaar hier opgelegd dan? Ja, ik. Ja, en waarom dan? Ja, na een jaar zou het toch wel een beetje klaar moeten zijn, toch? En dit vind ik zo'n fascinerend concept, want ik heb dit meerdere keren gehoord van mensen. En dan denk ik echt, jongens, waar komt dit concept vandaan? Want het lijkt net alsof wanneer je de eerste keer een verjaardag hebt overleefd, dat diegene er niet meer is. De eerste keer vaderdag, de eerste keer moederdag. De eerste keer condolences zijn geweest. Condolences, condoleringen, hoe je het ook zegt. En dat je denkt, nou, nu voel ik me dan magisch beter. En nu mis ik die persoon niet meer, want we zijn een jaar verder. En ik heb alle eerste keren overleefd. En zo werkt het nou eenmaal gewoon niet. Nogmaals, je bent geen robot, je bent een mens. En vaak wordt het na een jaar dus gewoon nog veel heftiger, dat gevoel. Omdat na een jaar ook de aandacht van je omgeving een beetje weggaat. Het eerste jaar krijg je nog veel vragen hoe het gaat, of mensen wat voor je kunnen doen. Verzamelt er misschien een groep om je heen. Maar na een jaar pakt inderdaad iedereen ook weer wat meer zijn eigen leven op. En vragen mensen steeds minder vaker naar hoe het met je gaat. En dat voelt heel alleen. En ik denk dat daarin rouwen iets van een van de meest eenzame processen ooit is. En ik herken dat zelf heel erg en ik hoor het van iedereen die iemand heeft verloren. Is dat ze zich zo alleen en ongezien en onbegrepen voelen met periodes. Want de aandacht verdwijnt en er wordt van je verwacht dat je weer doorgaat met je leven. En je voelt je bezwaard om er na een jaar nog steeds over te praten iedere dag, want daar zitten mensen vast niet op te wachten. En je voelt je schuldig wanneer je voor het eerst weer moet lachen met vrienden, want je hoort te rouwen. Dus hoe durf jij te lachen en het naar je zin te hebben? En je voelt je onbegrepen, want de hele wereld draait gewoon door, alsof er niks gebeurd is. En jij ligt nog steeds iedere dag in bed te huilen aan het eind van de dag, omdat je diegene zo erg mist. En dat is waar rouw zo'n complex proces in is. Dat is dat gevoel van dat we na een jaar er overheen zouden moeten zijn, maar dat niks pijnlijker voelt dan het besef dat dat helemaal niet gelukt is. En ik zou jullie dus een eerste als tip willen geven om alsjeblieft die deadline eraf te halen. Want het mag na een jaar nog steeds zoveel pijn doen als de eerste keer. Het mag na 20 jaar nog steeds net zoveel pijn doen als de dag dat het net gebeurde. Sta jezelf toe om die emoties te mogen voelen. En dat het oké is dat je voelt dat je die persoon mist. En tegelijkertijd zijn er ook bepaalde tactieken die goed werken in omgaan met rouw. En daar ga ik dan nu ook met jullie induiken. Zoals de meeste van jullie weten heb ik een achtergrond in de GGZ. Heb ik als POH GGZ gewerkt en doe ik af en toe nog steeds. En naast mijn eigen coachingpraktijk. En ben ik ongelooflijk spiritueel. En heb ik ook hier kennis in opgedaan de afgelopen 3 jaar. En deze twee tips ga ik dus combineren met jullie van deze twee velden. En ik zal even beginnen met de GGZ-achtergrond rondom rouw. En dat is dat acceptance and commitment therapy hier heel erg goed in werkt. Ik ga ook weer een kleine opleiding hierin opfrissen in februari. Volgende week heb ik de eerste opleidingsdag. Want ik vind dit zo ongelooflijk erg op manifesteren lijken. Het is echt bizar trouwens. Maar ik kom er iedere keer weer achter dat wanneer ik, hoe dieper ik mijn spiritualiteit verdiep, hoe meer ik erachter kom dat ik eigenlijk continu vroeger al met manifestatie in aanraking ben gekomen. Maar dan vanuit de psychologie. Want ik heb ook een oplossingsgerichte psychotherapieopleiding gedaan. En daarin wordt de wondervraag heel erg besproken. Nou, dat lijkt exact op wat manifesteren is van het eindplaatje visualiseren. En acceptance and commitment therapy lijkt ook heel erg op manifesteren in de zin van loslaten. Dus eigenlijk heb ik nu beide facetten van manifesteren, het doelgerichte eindplaatje visualiseren en het loslaten rondom manifesteren, allebei teruggevonden in hoe dit in de psychologie ook al uitgelegd wordt. En dat vind ik heel vet, hoe ja, dat allemaal zo verbonden is aan elkaar. En ook op energetisch vlak. Maar acceptance en commitment therapy gaat eigenlijk is gebaseerd op 6 kernprocessen, maar ik ga ze niet allemaal noemen. Ik ga alleen maar wat noemen waar jullie wat aan hebben deze aflevering. En waar het zich vooral op richt is het accepteren en aanvaarden van de negatieve emotie. Dus niet dat continu weg blijven duwen, zoals je in manifestatieland ook kan hebben, door te zeggen nee, ik ga alleen maar positief denken, komt goed, ik ga alleen maar positief denken. Maar je merkt dat dat bij sommige wonden helemaal niet helpt. En dat je moet accepteren. Nee, je moet helemaal niks. Maar dat je mag accepteren dat die negatieve emoties er zijn. Negatief tussen haakjes. En dat vind ik heel mooi. Want acceptance en commitment therapy richt zich heel erg op mindfulness. In het hier en nu zijn. Accepteren van de negatieve emoties die jij wegduwt. En ook toewijding. En ook toewijding dat je je kernwaarden gaat onderzoeken. Want veel van ons verdriet en depressieve gevoelens komen vanuit een plek dat je eigenlijk je identiteit en je kernwaarden verwaarloost. Dus je ziel schreeuwt om iets en jij bent daar heel ver van verwijderd. Dus waar acceptance en commitment therapy zich op richt, nogmaals, lijkt heel veel op manifesteren, dit vind ik, is dat je die kernwaarden gaat onderzoeken en dat je gaat herkennen en erkennen waar je daarvan verwijderd bent geraakt en hoe je daarvan verwijderd bent geraakt. En dat je een toewijding maakt om meer acties te nemen gebaseerd op je kernwaarden. Nou, dat vind ik echt een prachtige manier van in het leven staan. Dus met rouw is het ook heel noodzakelijk dat je leert je niet te verzetten daartegen, maar dat dat verdriet er mag zijn. Dat je hulp zoekt en steun zoekt in één persoon die je vertrouwt, waar je over 30 jaar nog steeds terecht kan. Dat je over 30 jaar, of als je 90 bent zelfs, die persoon kan bellen en nog steeds mag zeggen dat je verdrietig bent om het verlies van deze persoon die je bent verloren. Dat wanneer je het gevoel hebt dat je genoeg je gevoel van verdriet geëerd hebt, dat je daarna weer acties gaat nemen op basis van dingen die deze persoon eren, maar die ook jezelf eren. Dus bijvoorbeeld wat mij heel erg helpt wanneer ik rouw, is om muziek te luisteren van mijn vader. Ik merk dat ik, wanneer ik dat doe, hij was heel erg groot Van Morrison fan. Ik ben daar niet per se fan van, behalve dat ik sommige liedjes die van hem zijn heel erg mooi vind, omdat die me aan mijn vader doen denken. En wanneer ik deze muziek opzet, dan voel ik me ongelooflijk verbonden met hem. Het voelt alsof ik mezelf eer, want ik hou van muziek. Ik vind het een hele spirituele manier ook om een connectie met iets groters dan ik te maken. En het is ook een manier om hem te eren. Dus muziek is voor mij heel erg belangrijk. En dat kan een tip zijn hoe ik dus weer leef volgens mijn kernwaarden. Namelijk actie nemen en een liedje opzetten. In plaats van in het drijfzand van de negatieve emotie weg te zakken. En zo kan je allerlei acties bedenken die je kan nemen. Het kan voor jou zijn een rondje wandelen en tegen de overleden persoon praten terwijl je wandelt. Dat doe ik ook heel vaak. Het kan zijn dat je een commitment maakt om meer vrijheid in je leven te gaan integreren door een andere baan te kiezen, omdat dat is wat je meer levensgeluk geeft. Het kan van alles zijn. Dat is tip nummer 1.
En dan twee is dat het hier en nu in acceptance en commitment ook heel erg belangrijk is. Want we kunnen ons ontzettend zorgen maken om het verleden. We kunnen ons ontzettend zorgen maken om de toekomst. Maar in het hier en nu, zegt men, is alles goed. En dat klinkt heel gek, want soms is het hier en nu helemaal niet goed. Misschien zit je wel in een hele vervelende situatie. Maar hier en nu wordt bedoeld dat je echt contact maakt met jezelf, met je lichaam. En dat je om je heen kijkt wat er nu is. Dat je nog ademt, dat je nog leeft en dat je er nog bent. En dat kan dus een hele mooie oefening zijn om even uit het verdriet te stappen. En dat je heel goed oplet dat jij niet je gedachten bent en je gevoel bent, maar dat je dat observeert. Diffusie heet dat in Acceptance and Commitment Therapy. Dat je observeert van een afstandje wie jij bent en waar je bent en wat je bent op dat moment. Dus het kan zijn dat je je hand heel aandachtig gaat bekijken om even uit die negatieve emotie te stappen. Het kan zijn dat je een plant heel aandachtig gaat observeren. Maar zo trek je jezelf echt even uit dat gevoel van zwaarte. Dat kan heel erg helpen om deze vorm van mindfulness toe te passen. En dan daarnaast is het ook heel belangrijk dat je een connectie maakt op spiritueel niveau. Dus ik ga nu even weg van het acceptance en commitment therapy gedeelte. Maar ik ga nu ook even wat meer verdiepen in het spirituele gedeelte van rouwen. Kijk, vroeger toen ik klein was, was ik al heel spiritueel. Ik was altijd bang voor geesten. Ik had altijd voorspellende dromen. Ik droomde ook heel veel over vliegen. Ik had hele spirituele dromen als kind. En ik heb het gevoel dat ik altijd een soort van energieën om me heen heb kunnen voelen vroeger. En op een gegeven moment gaat dat weg. Toen zijn de toekomstvoorspellende dromen ook weggegaan, die ik nu weer heel veel heb. Echt bizar. Ik droomde, nou even tussendoor, ik droomde vannacht over een slang, een gigantische slang die in mijn huis kroop. En ik was helemaal bang en die was aan het vervellen. Nou, daar zitten ook heel veel betekenissen achter voor transformatie en angst. Maar ik zet daarna de tv aan vandaag voor een van mijn favoriete series, Love on the Spectrum. Een van de aandoenlijkste series die er zijn trouwens. Ga die zeker even kijken. Zo liefdevol over mensen die op het autistisch spectrum scoren en gaan daten. Is echt hun families. Nou, liever bestaat niet. Dus als je wilt dat je hart even ontploft van liefde, ga die serie kijken. Maar anyway, ik zet die aan en in de eerste aflevering gaat het direct over een slang die zij in het water zien. Nou, dat soort kleine synchronicities denk ik altijd, nou, bizar. Maar goed, ik heb het gevoel dat wij allemaal op spiritueel niveau kunnen connecten met onze dierbaren die overleden zijn. En dat is wat ik heel erg graag wil geloven ook. Wow, en bizar, ik ga nu op een bankje zitten, maar ik heb een pet op, dus ik kon niet boven me kijken. En ik kijk omhoog, schijnt er echt een gigantische volle maan in mijn gezicht. En het is vandaag, als ik dit op podcast, als je dit vandaag luistert op donderdag, is het ook een volle maan, 25 januari. Dus kijk even op mijn Instagram, want daar heb ik ook een heleboel journal vragen in een reel gezet over loslaten. Een ritueeltje. Dus ga daar nog even naartoe. Maar goed, terug naar het spirituele punt. Ik geloof echt oprecht dat de een niet bijzonderder is dan de ander. En dat wij allemaal dezelfde spirituele gaven hebben. 100%. En ik denk dat we dat als kind ook allemaal hebben gevoeld. Maar dat op een gegeven moment word je verwijderd daarvan. En word je aangepraat dat dat raar is. En dat je normaal moet doen. En moet je meedoen in deze maatschappij. En moet je vooral niet te vreemde uitspraken doen. Want dan word je gepest en buitengesloten. Maar ik geloof dus echt heel sterk dat jij, lieve luisteraar, ook gewoon nog steeds kan connecten met jouw overleden dierbare. En dat kan op heel veel verschillende manieren gaan. Dat kan zijn dat je grappige signalen krijgt, synchronicities. Het kan zijn dat je echt om een specifiek signaal vraagt. Het kan zijn dat je in een meditatie gaat zitten met een intentie om te connecten met die persoon. Dat je visualiseert dat die persoon er weer is. En dat je kijkt of je boodschappen in die meditatie door kan krijgen. En ik zou dan ook zeker eens adviseren om op YouTube te zoeken naar Connecting with the Loved One. Meditation, want ik heb dat ook gedaan en ik heb hele bijzondere visualisaties daaruit gehad. Maar ook hele bijzondere dromen daarna. En dat gaf me echt het gevoel dat ik in mijn dromen dus ook een connectie heb gemaakt met mijn vader. En ik kan me ook wel herinneren dat toen hij net overleden was, dat ik hele levendige dromen had met gesprekken met hem. En dat ik daarin afscheid kon nemen. En ik geloof dus dat dat ook zo is. Dat je in een andere vorm van bewustzijn nog steeds met die persoon kan communiceren. Alleen misschien niet meer op de manier hoe wij dat gewend zijn hier. Door te praten met elkaar. En of dat compleet delusional is of niet, dat maakt mij gewoon niet uit. Want ik geloof dat en het geeft mij troost. En ik denk dus dat dat voor jou als luisteraar ook heel erg kan helpen. Dat, ja, dat je gelooft dat er een bepaalde manier is waarop je nog steeds kan verbinden met deze persoon. En nogmaals, dat kan dus op allerlei manieren zijn dat je bewust een visualisatie daarin doet. Maar je kan ook eens gaan opletten van, hey, als je aan die persoon denkt, komt er dan misschien soms ineens een liedje op de radio die je aan je overleden dierbare doet denken. Komt er een signaal continu jouw kant op die jou aan die persoon doet denken? Of zo simpel als vraag gewoon eens om een signaal. Want er is niks mooiers dan om een signaal vragen en die krijgen van de persoon die net overleden is. Of misschien heel lang geleden overleden is. Dus ik denk dat het ook heel veel troost kan geven, lieve luisteraar. Als je gelooft in manifesteren, dan geloof je ook in dat er een groter veld is dan het oog kan zien, toch? En dat zou dus betekenen dat die persoon die jij zo erg mist, gewoon nu nog steeds bij jou is. En dat ook voor altijd zal zijn. En dat geeft mij persoonlijk een heel vertrouwd gevoel. Dat, ja, dat ik het gevoel heb dat die nooit echt helemaal weg is. En wat dus ook heel erg daarin helpt, lieve luisteraar, is nog steeds praten tegen deze persoon. Dat is heel gek, want mensen verklaren je voor gek als je dat doet. Maar ik praat hardop tegen mijn vader. Zijn urn staat bij mij in een raampje. En ik praat hardop tegen hem van, nou, pap, ik ga vandaag dit doen. Wat zou jij hiervan vinden? Ik ben zo benieuwd. Ik mis je. Ik hou van je. Ik heb hele gesprekken met hem. En ook dat is een heel troostend gevoel. Wat soms ook helpt is zelfs nog appen aan die persoon. Als je diegene's nummer nog hebt en die had WhatsApp. Dat je nog steeds appjes stuurt naar deze persoon. En op die manier troost daarin vindt. Maar wat ik dus echt wil benadrukken, lieve luisteraar, is dat ik echt geloof dat degene die overleden is niet weg is. Ik geloof dat er leven na de dood is. En ik geloof dat er zoveel meer moois is en magisch en mystieks is dan wij met het blote oog kunnen zien. En misschien terwijl je deze podcast luistert, legt diegene wel een hand op je schouder nu. Geeft je een knuffel. Misschien voel je wel heel veel warmte om je heen verschijnen. Er zijn allemaal manieren waarop jouw dierbare nu contact met jou maakt. Dus ga daarom vragen en ga daarop letten. Vraag om signalen dat ze zich zichtbaar maken. Ze, ook al zijn ze niet meer hier in het fysieke leven, ze zijn altijd op wat voor manier dan ook bij je. En daarmee wil ik hem dan ook afsluiten met dat er dus geen tijdlijn is voor rouw. Laat niemand je aanpraten dat je na een jaar eroverheen zou moeten zijn. Dat je tot last bent als je erover praat. Dus zoek alsjeblieft een veilig persoon bij wie jij kan uithuilen. Ook wanneer het al de vijfde keer is dat je het hierover wil hebben op een dag. dat iemand er gewoon voor jou is. En dat daar geen lineaire tijdlijn in is wanneer je hier overheen zou moeten zijn. En dan sluit ik hem ook af met de cirkel van rouw. Ik denk dat ik zaterdag de reel hiervan online ga zetten. Want morgen komt de journal vragen rondom volle maan. Maar dat is nogmaals de cirkel van rouw. Is dat rouw heeft een bepaalde grootte. Het eerste cirkeltje. En wij verwachten dat dat cirkeltje krimpt na een paar jaar. Of na een tijdje. En dan zelfs helemaal verdwijnt. Dat is wat wij verwachten als iemand overlijdt. Van nou, met de tijd die komt, wordt dat cirkeltje steeds kleiner. En dan zijn we verbaasd wanneer we nog steeds voelen dat dat cirkeltje nog steeds hetzelfde gat in ons hart heeft. Want dat cirkeltje had toch moeten krimpen of zelfs helemaal weg moeten gaan. Maar wat er gebeurt, is dat je een grote cirkel om dat kleine cirkeltje van rouw heen tekent. En daarin komt het begrip tijd. Er gaat meer tijd overheen. Er komen vriendschappen in je leven waar je heel veel liefde en plezier en verbinding uithaalt. Misschien is er een andere verbinding met een ander familielid gekomen onverwachts na het overlijden van een ander familielid. Waar je heel veel liefde en warmte en veiligheid in voelt. Misschien is je leven veel groter geworden. Ben je naar een ander land verhuisd. Ben je je werkend leven helemaal overhoop gegooid. Heb je dat gedaan? Heb je een hele liefdevolle partner gekregen die in de buitenste cirkel zit? Noem het op. Al deze dingen dragen er aan bij dat jij niet je kleine rouwcirkeltje kleiner hebt gemaakt. En dat dat rouwcirkeltje ook niet weg is gegaan. Maar dat jouw leven eromheen zoveel groter is geworden met de tijd. Dat het cirkeltje van rouw vanzelf kleiner is gaan voelen. Maar de cirkel van rouw mag er altijd zijn. En mag ook altijd dezelfde grootte houden. En dat vind ik echt heel belangrijk dat jullie dat onthouden als laatste woorden. Probeer dat cirkeltje van rouw te omarmen. Precies voor de grootte die die heeft. En op een gegeven moment komt die grotere cirkel die daar als een mooie lichtgevende wikkel zich daaromheen wikkelt. En voelt dat cirkeltje van rouw ietsje minder groot en ietsje minder zwaar. Maar voel je niet schuldig wanneer je weer gaat leven. Voel je niet schuldig wanneer je weer gaat lachen. Want dat is toch wat onze dierbaren willen. Dat wij namens hun doorleven. En zo zie ik het dan ook. Ik zie mijn leven soms door de ogen van mijn vader. En dan denk ik, nou, ik draag hem altijd met mij mee op mijn schouder. En dan denk ik, wat had hij nog willen doen als hij het geluk had gevonden om te willen blijven leven. En dan ga ik vanuit hem verder. Ik ga activiteiten doen. Ik heb mijn hele leven omgegooid. En ik leef nu voor twee. En dat is hoe je je overleden dierbaren het allerbeste kan eren. Is om door te blijven leven namens hen. En je dus ook echt, echt absoluut niet schuldig te voelen wanneer je weer geluk voelt. Want die persoon is dan alleen maar heel blij dat jij namens diegene door het leven bent. Ook voor hun. Dus lieve luisteraar, ik hoop dat jullie hier genoeg steun en troost in hebben gevonden. Dat rouwen heel normaal is. Dat dat zijn eigen proces heeft. En dat ik weet dat het echt heel alleen en heel eenzaam kan voelen wanneer mensen het vergeten lijken te zijn dat jij nog verdriet hebt. Maar geloof mij, het leven wordt echt weer beter. Er gaat meer verbinding komen. En je mag ook aangeven bij mensen dat je er nog over wil praten. Dus wanneer jij voelt dat mensen er niet meer genoeg naar vragen, wees niet bang om andere mensen tot last te zijn. Want heel veel mensen vinden rouw en overlijden een heel moeilijk onderwerp om over te praten. En dan gaan ze dat liever uit de weg, want de gedachte is dan, ik begin er maar niet over, want ik wil diegene er niet aan herinneren. Diegene heeft nu net zo'n goede periode of net zo'n goede dag. Ik wil diegene dan niet weer verdrietig maken door te vragen hoe het met diegene gaat rondom het overlijden van die en die persoon. Ik weet zeker dat iedereen of dit gevoel herkent zelf, dat je het niet durft te vragen aan iemand omdat je iemand niet verdrietig wil maken. Of dit herkent van dat andere mensen zich heel ongemakkelijk voelen om aan jou te vragen hoe het gaat. Omdat ze je geen pijn willen doen rondom rouw. En ik kan je bij deze vertellen, iedereen die rouwt, die is al verdrietig. En het is alleen maar nog verdrietiger als iemand anders daar niet naar vraagt. En nog eenzamer. Dus ben jij iemand die dat moeilijk vindt om te vragen aan mensen, laat dit dan je geheugensteuntje zijn. Het is al zo'n eenzaam proces. En diegene voelt zich alleen maar nog eenzamer wanneer er nooit meer naar gevraagd wordt. Dus je kan iemand nooit verdriet doen wanneer je vraagt hoe het gaat rondom het overlijden van iemand. Je geeft alleen maar heel veel warmte en liefde en aandacht aan een persoon door erna te vragen. En dan voelt iemand zich heel gezien en gehoord. En voor degene die het merken dat de aandacht en de vragen steeds minder wordt, probeer echt te vragen aan andere mensen of ze er misschien weer eens wat vaker naar willen vragen. Probeer mondig te zijn in het feit dat je je soms zo ongezien en eenzaam voelt, omdat niemand echt begrijpt wat er door jou heen gaat. Geef het aan, want voor andere mensen is het ook heel moeilijk om in te schatten of jij erover wil praten dus en of je daar behoefte aan hebt. Dus probeer echt heel mondig te worden in je wensen en behoeften hierin uitspreken. Want dan ga je zien, dan gaat er ook meer een support system om je heen komen. En met dat ga je je weer veel minder eenzaam voelen. Oké, lieve mensen. Ik hoop dat ik jullie wat tips heb kunnen geven vanuit de psychologie en vanuit spiritualiteit waar je wat aan hebt. En ik wilde bijna zeggen zoals die winter B&B spiritualiteit. En daar sluit ik dan ook mee af, is dat humor ook een heleboel luchtiger maakt. Dus probeer ook weer het grappige en luchtige van het leven in te zien, want het is er echt. Maar soms moet je er even wat harder naar zoeken. Nogmaals, weet dat je niet alleen bent. Ik hoop dat je tips op kan schrijven uit deze aflevering. Dat je denkt, oké, deze activiteit ga ik doen. Of ik ga mijn kernwaarden onderzoeken. Of ik ga muziek opzetten van deze persoon. En ik ga deze persoon eren op deze manier. Ik ga appjes sturen. Ik ga een meditatie doen om weer te connecten met deze persoon. Schrijf de tips op die je in deze aflevering voorbij hebt zien komen. En laat me weten of het geholpen heeft. Ik zie jou, ik hoor jou en geloof mij, ik begrijp jou. Nogmaals, luister de podcast van deze week over de suïcide van mijn vader. Ik begrijp het zo goed, dit rouwproces. Maar ik weet ook dat het altijd weer beter is geworden. En tegelijkertijd voelen de verdrietige dagen nu dat ik hem nog mis en dat ik heel verdrietig ben rondom zijn overlijden als ook een hele warme deken. Want dat laat ook weer zien hoe erg ik van hem houd en gehouden heb. En dat voelt ook als iets heel liefdevols. Oké, lieverd. Dit was de week rondom overlijden en rouw en verlies en hoe je hierin door kan gaan. Ik ga nu weer terug naar andere onderwerpen rondom manifesteren, maar ik hoop oprecht dat ik heel veel mensen een steuntje in het hart en in de rug heb kunnen geven met deze afleveringen. Tot de volgende!